Goedemiddag luisteraars, welkom deze middag vanuit de Zuidhovenkerk om met ons deze dienst mee te maken. Voorganger van vanmiddag is dominee H. van den Heuvel, organist Harry van der Velde. We beginnen deze dienst met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 95 de verzen 1 en 4. Uit de oude berijming. Na welkom en mededelingen, Psalm 95, de versen 1 en 4 uit de oude berijming. Dan volgt stil gebed. Na stil gebed volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we Psalm 34, de versen 1 5 en 9. Na votum en groet, Psalm 34, de versen 1, 5 en 9. Dan volgt gebed. Na het gebed volgt de eerste schriftlezing, dat is uit Exodus 29, de versen 38. Tot 46. De eerste schriftlezing, Exodus 29, de versen 38 tot 46. Na de eerste schriftlezing zingen we uit gezang 255, de versen 1 en 3. Gezang 255, de versen 1 en 3. Dan volgt de tweede schriftlezing. Deze is uit Johannes 1, de versen 19 tot 34. Johannes 1, de versen 19 tot 34. Daarna zingen we uit hetzelfde gezang 255, de versen 2 en 4. Gezang 255, de versen 2 en 4. Dan volgt de collecte, de eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor de plaatselijke evangelisatie. Na de collecte volgt de verkondiging. De verkondiging heeft als thema Johannes de Doper getuigt wie Jezus is. Johannes de Doper getuigt wie Jezus is. Na de verkondiging zingen we uit gezang 259... de versen 1 en 2. Gezang 259, de versen 1 en 2. Hierna volgt dankgebed en voorbeden. Na dankgebed en voorbeden zingen we een lied, lied 190, vers 1 en 2. Uit de bundel op toonhoogte. Lied 190, de versen 1 en 2 uit de bundel op toonhoogte. Dan volgt de geloofsbelijdenis. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit hetzelfde lied 190, de versen 3 en 4. Lied 190, de versen 3 en 4. Tot slot mogen we de zegen meekrijgen. Een gezegende dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook een welkom aan ieder die via internet met ons meeluisteren. De kerkraad heeft verder geen mededelingen vanmiddag. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 96 vers 1 en 4, zoals afgedrukt op het mededelingenblad. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. In deze dienst beleiden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde, die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid en die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. Van groet ons, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil vanmiddag met u nadenken over het getuigenis van Johannes de Doper met betrekking tot de Heer Jezus. Als hij zegt, zie het Lam van God. In dat kader ook de liederen Laten we ons buigen voor onze God, naar zijn woord luisteren. En Psalm 34, vers 1, 5 en 9, waarin we uitzingen, ik loof de Heer altijd. Samen bidden om de opening van het woord van onze God. Er zijn nog een paar voorbeden. De schoonzoon van broeder en zuster Trudy en Albert de Boon. Die nu getrouwd met hun dochter Mirjam. Die is afgelopen vrijdag met een groep Nederlandse politieagenten vertrokken naar Sint Maarten. Voor een periode van 2 maanden. Dat is best wel een spannende periode. En daarom willen we hem en alle die hem lief zijn aan God opdragen. Vanmiddag belde zuster Ine van Wijk mijzelf op, omdat ze al 10 dagen behoorlijk ziek is van een luchtweginfectie. En zij wil graag dat wij ook haar naam bij onze God noemen. En tenslotte broeder Oleg Lubitsch uit Rusland, bij de zendingscommissie wel bekend en ook hier wel in de gemeente geweest vorig jaar. Heeft een ongeluk gehad, is wonder boven wonder gespaard, heeft last van zijn been, maar gelukkig herstelt zich dat ook voorspoedig. Ook deze broeder en zuster en het werk in Taimier willen we aan onze God opdragen. Laten wij samen gaan bidden. Hemelse Vader, het is uw grote liefde die Jezus, uw Zoon, ons openbaarde. En die liefde geeft ons het vertrouwen en de moed om u te bidden, zegen ons vanmiddag in deze dienst. Wij gaan uw woorden lezen. Maar om uw woorden te verstaan, hebben we de leiding van uw geest nodig. Vervul ons met uw geest. Dat onze gedachten geleid worden door de invloed van uw geest. Dat ons hart wordt afgestemd op de stem van u. Dat ons leven erdoor wordt gevormd. Ons geloof verdiept. Onze liefde voor u versterkt. Onze hoop wordt vervuld met verlangen. Laat zo deze dienst voor u zijn. Laat zo deze dienst tot opbouw van de gemeente zijn. En dan danken we u dat we elkaars namen mogen noemen. We bidden voor Tino en voor Mirjam, voor onze broeder en zuster de Boon. We vragen u om uw bescherming voor Tino en de andere politieagenten die een aantal maanden bijstand gaan verlenen op Sint Maarten. Een missie die risico's met zich meebrengt. En daarom bidden we voor hem, voor hen en voor alle die werkzaam zijn op het eiland. Wilt u hun leven beschermen en bewaren? Wilt u wijsheid geven om het werk te kunnen doen? En laat het ook tot zegen mogen zijn voor de inwoners van Sint Maarten. En wij bidden u, breng hem ook weer in gezondheid terug na de missie en alle die daar bij hem zijn. Dank u dat we de naam van onze zuster Ine van Wijk mogen noemen. Dat we haar leven in uw handen mogen leggen. Nu zij zo die kwetsbaarheid ervaart. Nu ze ziek is. En ook voelt dat haar krachten zo weinig zijn. Wij bidden u. Wilt u haar in deze situatie van het leven nabij blijven. Dank u. Dat ze u, de goede herder, dichtbij weet. En we bidden u, geef herstel. Geef u nieuwe kracht. Wij danken u dat u het leven van onze broeder Oleg Lubitsch hebt willen sparen en bewaren bij het ernstig ongeluk dat hem is overkomen. Dat u, Heere God, voor zijn leven hebt gezorgd. En dat de kwetsuren ook goed herstellen. En u weet, Heere God, hoe onze broeder met hart en ziel betrokken is bij het werk in Taimier met de andere broeders die als evangelisten daar werkzaam zijn. En we bidden u, wilt u onze broeder geheel herstellen, opdat hij te zijner tijd ook weer zijn taak ter hand mag nemen en het evangelie mag uitdragen in een gebied waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar wij vragen u, trouwe God, laat ook daar uw koninkrijk worden gebouwd. En wilt u uw zegen aan onze broeder en zuster geven en aan hun kinderen. U kent ze. En we vragen u, hoor al ons als wij dit zo aan u vragen. Dank u dat wij zo met elkaar leven tot u mogen komen. Geef ons een gezegende dienst. Ook met alle die meeluisteren via de kerkenradio. Met de kinderen, de zondagsschool. Hoor ons om Christus wil. Amen. Ik wil met u twee stukjes lezen uit het woord van onze God allereerst, uit Exodus 29. En daarvan de versen 38 tot en met 46. En in de verkondiging gaat het om het werk van de drie-enige God. Vandaar de keuze om met elkaar te zingen, gezang 255. Na de eerste lezing het eerste en het derde vers, na de tweede lezing het tweede en het vierde vers. En de tweede lezing is uit het Johannesevangelie. De eerste lezing komt uit het verbondsboek, boek Exodus. God spreekt via Mozes zijn volk aan en geeft haar allerlei taken en opdrachten. En één daarvan is het dagelijks offer. Wij lezen Exodus 29. Dit nu is het wat u op het altaar, dat is het brandofferaltaar, moet bereiden. Elke dag twee lammeren van een jaar oud en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met een tiende eva meelbloem, gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie en een plengoffer van een kwart hin wijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de Heer. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heer. En daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priesters te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben die hen uit het land Egypte geleid heeft. Opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere, hun God. Tot zover de eerste lezing. uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 19 tot en met 34. De evangelist Johannes die schrijft, en dit is het getuigenis van Johannes, en dan gaat het om Johannes de Doper. Toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. Ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat we antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere weg, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water. Maar midden onder u staat hij die u niet kent. En hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. Ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover de lezing. Ik wil in deze dienst de verbinding leggen tussen de beide lezingen onder het thema wat u op het blad vindt, namelijk Johannes de Doper getuigt wie Jezus is. En dan wil ik twee onderdelen daarvan met u bespreken. Jezus is het Lam van God, dat lezen we in vers 29, en de Zoon van God in vers 34. Hij draagt de zonde van de wereld weg, vers 29, en doopt met de Heilige Geest, vers 33b. Ik zal u uitleggen waarom dat zo is. Antwoord op de verkondiging is gezang 259, de beide versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is Jezus? Die vraag beantwoordt de evangelist Johannes aan het eind van zijn evangelie. Hoofdstuk 20, vers 31 zegt hij: Jezus is de Christus, de Zoon van God. Het is bijna een one-liner die als een rode draad door zijn evangelie loopt. En dat is zeer opmerkelijk. Want dit getuigenis staat vanaf het begin van Jezus' openbare optreden in het centrum. In onze samenleving is de vraag wie Jezus is niet erg actueel. Geloven in God, in Jezus, spelen praktisch geen rol meer. En ook de kerk niet. Alhoewel, een recent voorbeeld in onze stad, het besluit van BMW dat er in drie kerken geen stemlokaal meer komt voor de gemeenteraadsverkiezingen. De reden: het moet om neutrale stemplekken gaan. Kiezers moeten zich vrij voelen om een stem naar keuze uit te brengen en geen dwang of invloed te voelen. Terecht dat daar vragen over gesteld worden. Een kerkgebouw dat invloed uitoefent op je stemgedrag. Je moet er als overheid maar opkomen. Anderzijds, ik vind het prachtig dat een kerkgebouw geen neutrale omgeving is. Waar of niet. Maar dat het nog steeds met een levensovertuiging te maken heeft. Een levensovertuiging die actueel is. Ook voor ons. Ook voor ons kerk zijn. Ook voor ons christen zijn. Ja toch, wie de liefde van Jezus in zijn leven ervaren heeft, wil hem toch beter, persoonlijker leren kennen. Ook met het oog op het feit dat je in je eigen liefde voor hem groeit. Want liefde verbindt en verdiept alle relaties. Er zijn dan ook in de loop van de eeuwen op de vraag wie is Jezus prachtige antwoorden gegeven. Tot op de dag van vandaag. En herinner u uw eigen antwoord maar eens toen u belijdenis van het geloof hebt afgelegd. Wat was je er vol van? Johannes de Doper, jonge mensen, geeft zo'n prachtig antwoord. Hij ziet Jezus op zich afkomen en zegt: zie, het Lam van God. Niemand in zijn omgeving zag het. Ze kenden hem niet. Johannes zegt van zichzelf, ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft, God zelf, opende mijn ogen, de ogen van mijn hart, om te zien, de man die daar aankwam, is het Lam van God. Jonge mensen, in de ontmoeting met Jezus, vandaag in de Schriften, of morgen op jouw kamer, of u aan tafel, in de ontmoeting met Jezus kun je nooit dezelfde blijven. Kan niet. Er gebeurt iets. Zie. Die ervaring deed Johannes de Doper op. Hij zegt het. Nabij komt iemand die er al was voordat ik er was. De evangelist Johannes zet dit getuigenis van de doper in een kader. En we noemen dat een ringcompositie. Met een buitenring en een binnenring. Vandaar ook dat ik het op het papier heb laten zetten om het aan u te laten zien. De buitenring, dat is punt 1. De verbinding tussen het Lam van God en de Zoon van God. En de binnenring, dat is hij die de zonde van de wereld wegneemt. Hij doopt met de Heilige Geest. Allereerst dat eerste. Waarom zou de evangelist Johannes die verbinding leggen tussen het Lam van God en de Zoon van God? Dat doet hij om de persoon van de Heer Jezus en het werk wat de Heer Jezus gaat doen tot een eenheid te maken. Je kunt Jezus nooit loszien van zijn werk. Je kunt zijn werk nooit loszien van zijn persoon. En zijn persoon kun je nooit loszien van zijn Vader. Hoofdstuk 1 vers 18 daar staat, hij is de enige geboren zoon van de Vader die aan de boezem van de Vader is. Als je het wil vasthouden, jonge mensen, dan moet je voor jezelf maar in je hoofd zetten, Jezus is het kind van Gods vaderhart. Jezus is het kind van Gods vaderhart. Daarin zit ook opgesloten wat hij kon doen. Het vaderhart openleggen. En de Vader heeft zelf het offerlam uitgekozen. Daar kom ik straks op terug. De Vader heeft zelf zijn Zoon uitgezonden in deze wereld. Om de totale zondeschuld van de wereld weg te dragen. Dat wil dus zeggen dat de Hemelse Vader ongelooflijk zwaar tilt aan het gewicht van de zonde van de wereld. En dan bedoelt de evangelist de totale mensheid van alle eeuwen, waartoe u, jij en ik behoren. En de Vader heeft zijn Zoon voor onze zonde gezonden, om die weg te dragen. Het lijkt een detail, maar het is wezenlijk. Er staat de zonde, niet de zonden, enkel vaak. En dat betekent elke vorm van persoonlijke miskenning, opstand, vervreemding, haat, liefdeloosheid van elke man en elke vrouw van alle eeuwen, ook van ons, tegen God en tegen onze naaste. Ik kan het ook zo zeggen, maar dan onthoud je het misschien makkelijker, jonge mensen. Het gaat om één kluwe van zonde en schuld. Van heel de mensheid bij God. Ja, en dan nog één stapje dieper. Dan is er in deze wereld geen mens die die zonde schuld kan wegnemen, wegdragen. Niemand. Niemand. God zelf moest het doen, heeft het gedaan, zond zijn zoon, opdat hij de zonde van de wereld zou wegdragen. Je mag dat ook vertalen met wegnemen. We moeten daarbij allereerst niet denken aan het begrip verzoening. Dat komt namelijk bij dat tweede deel aan de orde. Hier gaat het allereerst om het feit dat de hemelse Vader zijn zoon de volmacht heeft gegeven om de zondeschuld van de mensheid weg te dragen van zijn aangezicht. Want dat is een ongelooflijke blokkade. Maar de Vader heeft zijn eigen kind de macht in handen gegeven om die loodzware last weg te dragen van het aangezicht van zijn Vader. En is het weggedragen, dan is de weg weer vrij. Dan is de weg ontsloten. Dan is de weg weer open naar deze God en Vader. En daarvoor zond de Vader zijn zoon. En dat wil de evangelist Johannes ons op het hart binden als hij de woorden van de doper op deze manier aangeeft. En wie in deze Heer Jezus gelooft, zegt de evangelist, heeft het leven in zijn naam. In de naam van Jezus. Die volmacht heeft Jezus ontvangen. Eén voorbeeld. In hoofdstuk 10 van dit evangelie leest u het. Dat Jezus tegen zijn discipelen zegt: mijn Vader heeft mij lief. En weten jullie waarom? Ik heb macht. Om mijn leven af te leggen. En ik heb macht om mijn leven op te nemen. Die macht heb ik van mijn Vader ontvangen. En daarom zegt Jezus kort voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen: aan mij is gegeven alle macht. Dus ook de volmacht om zijn leven af te leggen. En niet voor zichzelf, maar om de zonde van de wereld weg te dragen. Broeders en zusters, jonge mensen, ik wil dit eens bij u neerleggen met de vraag van: speelt dit nou ook een rol in uw leven met Christus? Dat je zegt van: in mijn geloofsleven ervaar ik een stuk dankbaarheid dat Christus de macht heeft om mijn zonde voor het aangezicht van de Vader weg te dragen, zodat de weg voor mij geopend is om tot die Vader te mogen gaan. Het aspect van de volmacht van Jezus. Moet u eens over nadenken. Of dat een plaats heeft in uw leven met Christus. In uw geloof, in uw vertrouwen. Dat u er vertrouwen in hebt. Dat hij ook die macht heeft aangewend om uw zonde, om jouw zonde, om mijn zonde weg te dragen. Dat is echt prachtig. Gewoon eens op je af laten komen in deze week. Dat je net zegt, Hemelse Vader, ik dank u. Dat u aan uw zoon die macht gegeven heeft. En dat hij zijn leven voor mij heeft afgelegd. En dat ik daarom tot u mag komen, met mijn bestaan. Wie ik ben, met wat ik heb, met wat ik meedraag, met wat ik doe. En waarvan ik weet, het klopt niet altijd, het klopt soms helemaal niet. En bedenk dan, dat de last van de zonde loodzwaar voor Christus is geweest. En dat komt ook door onze zonde. En dan maken we die tweede stap. Want dan brengen we er nog een stuk diepgang aan. Die tweede stap. En dan pak ik weer even dat werkwoord wegdragen op. Want dat mag je ook vertalen met omhoog heffen. Omhoog heffen. Nou. Dan kan ik mij voorstellen dat uw gedachten al een stapje verder gaan en dat je zegt omhoog heffen. Als Jezus, het Lam van God, de Zoon van God, de zonde der wereld gaat opheffen. Waar staan we dan? Dan staan we bij de kruisheuvel Golgotha. Maar voordat we daar komen, gaan we eerst de eeuwen terug. Naar Exodus 29. Want daar vindt 's morgens en 's avonds. In de tent van de ontmoeting van God met zijn volk. Een offer plaats. Het offer van de verzoening. Dat aangeeft de noodzaak dat God verzoend wordt. Opdat hij tot zijn volk kan komen, in het midden van zijn volk kan leven en wonen en tot zijn volk kan spreken. Hoort u het? Komen, wonen, spreken. Dat is niet vanzelfsprekend. En God moet zijn volk heiligen. En dat gebeurt door zijn heerlijkheid. Door zijn glorie. Als hij ziet de offers die gebracht worden. En jonge mensen, niet alleen 's morgens. Maar ook 's avonds. Dag en nacht. 24 uur. Heel het leven van Israël. Van overdag en van de nacht moet worden gezuiverd, geheiligd, vernieuwd. Moet je eens over nadenken, jonge mensen. Dag en nacht. En dan Golgotha. Waar de zonde van Israël, van de wereld, wordt opgeheven, op hoog geheven. En verbind dat dan in uw denken met het feit dat de Zoon van God het offerlam van God is. Dan zie je de stroom van het oude verbond tot aan Christus stromen. Het bloed van de lammeren. Tot op de dag dat het offerlam zijn leven geeft en dat zijn bloed gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden, de zonde van de wereld. En zo vervult Christus de wil van zijn Vader. De zonde der wereld. Van dag en nacht. De zonde van je leven. Van dag en nacht. Niets uitgezonderd. Niet. Broeders en zusters, jonge mensen. Dit is het leven. Het echte leven. Want Jezus zegt: ik ben het leven. Broeders en zusters, jonge mensen, dit is de weg. De enige, want Jezus zegt: ik ben de weg. Broeders en zusters, jonge mensen, dit is de waarheid. De enige waarheid. Want Jezus zegt: ik ben de waarheid. Dan snap je, dan doorleef je, dan besef je dat de evangelist Johannes aan het eind van zijn evangelie opschrijft: Jezus is de Christus, het Oude Testament, de gezalfde, de Zoon van God. Met minder kon onze hemelse Vader niet de zonde der wereld verzoenen met zichzelf. Kon jij en u en ik niet gered worden. Maar wat een geweldige werkelijkheid. Dat met Jezus het leven is gekomen in deze wereld. Toen hij het uitriep: het is volbracht. De loodzware last van de zonde is verzoend met de Vader. De wil van de Vader is ten volle volbracht. De weg is helemaal open. En wie in hem gelooft, deelt in de werkelijkheid dat de zonde uit je wereld, uit je leven is weggedragen tot op de paasmorgen. Ik ben dood geweest, maar ik leef. En dan krijg je die laatste stap. Dat is dat op één lijn staat dat hij die de zonde van de wereld wegneemt, doopt met de Heilige Geest. Onze Heiland is niet alleen degene die de doop heeft ontvangen, die niet alleen de drager is van de Geest bij zijn doop ontvangen. Johannes de Doper heeft erbij gestaan. Hij heeft het op papier gezet voor ons. En hij zegt: maar Jezus is niet alleen de drager van de Geest, Jezus is ook de doper met de Geest. Hij doopt met de Geest en hij doet dat een ieder die in hem gelooft. De doop met de Geest, ik hoop niet dat u daarvan schrikt, dat u denkt van dat hoort toch thuis in de traditie van de Pinkstergemeente. Ja, daar hoort het ook thuis, maar het hoort ook thuis in de reformatorische traditie, gelukkig wel. Ik hoop ook niet dat u denkt dat het iets nieuws is wat we aan de orde stellen, want ook dat is niet aan de orde. Want in het Oude Testament wordt het door de profeten al beloofd. op het moment dat het nieuwe verbond begint met de komst en het werk van Christus, is het Christus die doopt met de geest. Ik geef u twee voorbeelden uit het Oude Testament om even uw gedachten te vormen. Denk aan Jesaja. Jesaja de profeet die namens God mag zeggen: ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost. En de Griekse vertaling van het Oude Testament heeft het dan over dopen. De bekende tekst uit Joël: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan gaat het over de overvloed van het werk van de geest. En deze twee profetieën zijn tot vervulling gekomen in de persoon en het werk van Jezus. Net als al die offers van de lammeren in hem tot vervulling gekomen is. En wilt u het dan nog scherper in beeld krijgen? Denk aan de woorden van Jezus kort voordat hij teruggaat naar zijn vader. Dat hij tegen zijn discipelen zegt: nog een paar dagen, mannen, nog een paar dagen. En dan worden jullie gedoopt met de geest. Handelingen 1, vers 8, vers 5. Leest u het maar na. U zult gedoopt worden met de geest. En wanneer is dat gebeurd? Op de eerste Pinksterdag. Wat is er toen gebeurd? Toen is de Heilige Geest uitgestort. Het werkwoord dat Joël gebruikt. Hij is uitgegoten. Het werkwoord dat Jesaja gebruikt. En Jezus' discipelen werden vervuld met de geest. En zo werden ze gedoopt met de geest. Kort en bondig. Doop met de geest, jonge mensen, is vervuld worden met de geest. En dat betekent dat wie beleidt dat Jezus Christus zijn Here en Heiland is, kan dat alleen maar zeggen door de geest. En kan dat alleen maar zeggen als hij vervuld is met de geest. Kan dat alleen maar zeggen als Jezus je doopt met die geest. En dat betekent niet letterlijk gedoopt worden. Want dat deed Johannes de Doper, zegt hij. Ik werd gezonden, opdat ik aan jullie zal laten zien de letterlijke doop met het water. Maar er komt iemand naar mij, die doopt met de geest. Die geeft zozeer de overvloed van de reiniging en de verzoening van je zonde met God, dat je daar helemaal in opgaat. Helemaal doorbeheerst wordt. En vervuld wordt. En dan de vraag. Dan de vraag aan jou, aan u en aan mijzelf. Speelt dit in ons geloofsleven een rol? Of schrik je daar een beetje van terug? Vervuld met de geest, doop met de geest. Nou, dan zal ik het u anders vragen en aan jou. Wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Heel persoonlijk. En bedenk dan, broeders en zusters, dat Paulus in 1 Korinthe 12 zegt: niemand kan zeggen Jezus is Here dan door de Heilige Geest. Beleid je Jezus als je Here? Dan kan dat alleen maar door de Heilige Geest. Dan kan dat alleen maar omdat Christus je vervuld heeft met zijn geest. Je de overvloed van dat nieuwe leven hebt gegeven. Aangeduid met het begrip doop. Ga daar van de week eens mee aan de slag, jonge mensen. Broeders en zusters. Want het verdiept je geloofsleven. Het versterkt je relatie met Christus. Het geeft je nieuwe elan. Het geeft je een innerlijke drive. Je hoeft niet bang te zijn als iemand aan je vraagt: wie is Jezus voor jou? Want als je 's morgens begint met de vraag: Hemelse Vader, vervul mij met uw geest, opdat ik spreken mag en luisteren kan en mijn werk mag doen onder uw leiding, de leiding van uw geest, dan ontvang je de woorden die je dan mag zeggen. In dat vertrouwen wordt de vraag, wie is Jezus? Eigenlijk de meest mooie vraag die aan je gesteld kan worden. En dan ook nog de plek, vanmiddag hier. De Nieuwtestamentische tent van samenkomst. Waar God in ons midden woont. Met zijn genade en vrede. In Christus het Lam. Door zijn geest. Hier. Hier mag jij. Mag u en ik. Het hart opzeggen. Jezus. Is voor mij. Mijn heiland die zijn leven gaf. Opstond uit de dood. In hem geborgen. Voor eeuwig. Het kan zijn dat je zover nog niet bent. Luister de preek van de week dan eens terug. Ga met die woorden in gebed en bid om zicht op deze heiland. En als de preek vanmiddag heel ver van je afstaat, omdat die persoonlijke relatie tussen jou en Christus van jouw kant er nog niet is, luister de preek terug. Ga met de woorden de stilte van je kamer in. En bid. Open mijn ogen. Opdat ik net als Johannes de Doper, die u nog niet kende, het ziet. Zie. Het Lam van God. Ook voor mij. Lam van God, in eeuwigheid geprezen. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hoe groot zijt gij? Uw liefde is wereldomvattend en tegelijk zo persoonlijk dat we vanmiddag ons alle aangesproken mochten weten. Wat is het geweldig dat uw Heer Jezus Christus de last ook van de zonde der wereld, van onze zonde, omhoog hebt geheven tot aan het kruis. En de dood en de zonde en de macht van de zonde hebt gebroken en overwonnen. Dat geeft aan ons geloofsleven met u zo'n hele diepe bodem. Overdag en in de nacht. Het geeft aan ons zoveel diepe vreugde dat er geen moment is in ons bestaan dat u er niet bent. En wij bidden u, vervul ons zo met uw geest, dat de overvloed van dat nieuwe leven uit ons leven stroomt naar elkaar, naar onze naasten, ook in deze week. En wilt u ons helpen dat onze ogen steeds meer open gaan voor dat waarmee wij u verdriet doen. Dat ons leven niet van u vervreemdt, maar juist aan u gehecht blijft of opnieuw weer wordt of voor het eerst dat wezenlijke contact ontstaat van uw kant met ons bestaan. Want leven is toch leven met u alleen. Geprezen zij uw naam dat we dit evangelie uit uw hand hebben ontvangen en dat u het hebt laten optekenen in de schriften en dat we het mogen bestuderen en mogen beleven en vieren als uw gemeente. Wat geeft dat een geweldige drive aan ons gemeenteleven. Om het met elkaar te delen en om het uit te delen. Zegen ons daarin, intern maar ook naar buiten toe. Als de week weer komt, het werk wacht, de collega's worden ontmoet, de medestudenten in de klas zitten, het werk weer ter hand genomen wordt in de samenleving. Een samenleving waarvoor we bidden, ook voor BMW van onze stad. Dat ze wijsheid ontvangen om richting te geven aan het samenleven, het welzijn van ons als inwoners van de stad. Geef ook wijsheid en inzicht in allerlei besluiten en beslissingen die genomen worden. En dan danken we u dat de kerk en ook kerkgebouwen nog een boodschap hebben naar buiten. Dat de hoge toren van de grote kerk van verre te zien is. Wij danken u dat we onze diaconale handen mogen uitsteken naar hen die binnenkomen bij het diaconaal aandachtscentrum. Wij danken u dat we onze diaconale handen mogen uitstrekken naar hen die ver af zijn en die onze hulp nodig hebben. Wij danken u dat we met een pastoraal oor als een herder luisteren naar elkaar, maar ook naar hem of naar haar die u van de week op onze weg brengt, die we ontmoeten. Open onze ogen daarvoor, ons hart en onze oren. Ontferm u over deze wereld. Wat is er een leed? Wat is er een moeite? Wat is er een verdriet in het leven van miljarden mensen? Overal op aarde. Door geweld, door oorlog, door honger, door gebrek aan medicijnen. Door dat er soms helemaal niets is. Zelfs geen tent om in te slapen. O God, ontferm u. Laat uw koninkrijk zichtbaar worden. Wilt u de macht van de boze steeds meer verbreken? En wilt u uw koninkrijk laten zien in recht en gerechtigheid? En hoor ons als we samen bidden het gebed dat Jezus uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons hedendaags ons brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Met hart en ziel belijden we ons geloof. Dat vanmiddag is gevoed en versterkt. En rondom dat belijden zingen we met elkaar op toonhoogte 190. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. De versen 1 en 2 voor de belijdenis, 3 en 4 daarna. Spreek in uw hart mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvang de zegen van God. Draag die met u mee, maar draag hem ook uit. Opdat u in de komende week voor anderen tot zegen zult zijn. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.